Oké, we gaan met handelingen weer verder. We zijn natuurlijk in handelingen 10 bezig. Of natuurlijk, daar zijn we mee bezig met Petrus die naar Cornelius gaat. Handelingen 10, ja. En we weten het, het is een bijzondere gebeurtenis, want het is een gebeurtenis die niet in overeenstemming is met het programma wat God heeft met Israël. Het is juist een afwijking. En wat hier nog wel eens gedacht wordt, dat het een voorbeeld is hoe nu een heiden gered wordt. Maar dat is niet zo. Omdat een heiden, hier, als je ziet Paulus of Petrus, dat ze de Heilige Geest ontvangen, dan begint met tongen te spreken bijvoorbeeld. Nou, en dat is dus nu helemaal niet het geval, al willen sommigen dat wel geloven. Maar het is wel een beeld van hoe een heiden in de toekomst gered wordt. Een Jood, ja, die het evangelie aan een heiden vertelt. Precies. En dat is het. Goed, maar voor Petrus was dit een bijzonder moment. Want hij snapt het helemaal niet. Maar laten we eerst openen in het gebed. Wat wil jij voor ons openen?
Zeker. Hemelse Vader, ik dank u wel voor deze dag. Hemelse Vader, ik dank u wel dat wij hier bij elkaar zijn. Dat wij vanavond geleerd worden uit Gods woord. En dat wij licht mogen krijgen op het woord, Vader, dat we gaan begrijpen. Ook dank u dat Jan onze leraar is, Vader, dat hij het ons komt. Maar dan de naam van u, Vader, dank u wel. En ook laten zien dat Paulus echt onze apostel is. En dat hij heeft meegemaakt in zijn wandel. En dat hij echt de grootste vijand was. En nu, juist door de genade van u, onze apostel is geworden. Vader, dank u wel. En ook wil ik danken dat we alle hemelse zegeningen hebben. En dat we met z'n allen bij elkaar hier kunnen komen, Vader. En wil ik u danken. In naam van onze
Heer
Heiland, Jezus Christus. Amen.
Amen. Goed, dus we weten, Petrus gaat erheen en hij krijgt het visioen van het laken. 3 keer. En God heeft gezegd wat ik heilig genoemd heb. Dat zien we in, even kijken, in vers 13, 10 vers 13. Misschien een Petrus ziet dat laken en dan ziet hij al die dieren. En in vers 13 komt er een stem tot hem. Sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei er geen zin in, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen of onrein was. En dan zegt een stem in vers 15. Geschiedde wederom de tweede maal tot hem. Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. Dus Petrus, maar die eet niet, want hij heeft nog nooit. Hij zegt, ik ga het niet eten. Maar het is een visioen, hè. Dus hij zag het in een visioen. Maar goed, hij wordt dan. Cornelius heeft ook een Engels. Die heeft een Engels gesproken. En die krijgt de opdracht. Ja, ga maar naar Petrus. En Petrus wordt dan gehaald om naar Cornelius te gaan. Dus een Jood wordt gehaald om naar een heiden te gaan. Nou ja, het is bij Petrus nog steeds niet helemaal duidelijk waar het nou precies voor is. Ja? Dat gaat hij later pas beseffen. Want als je kijkt in vers 29. Hij zegt eerst in vers 28 tegen Cornelius. Hij is dus bij die heiden in huis. En dan zegt hij, gij weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde. Een vreemde, dat wil zeggen een niet-Jood. Iemand uit een ander volk. Dat is een Jood niet toegestaan. Bijvoorbeeld denk eens aan bijvoorbeeld met Herodes. Nee, met de kruising van de Heer Jezus. Toen gingen zij ook het rechthuis niet in. Weet je dat nog? Weet je dat toevallig? Nou, dat was in ieder geval zo. Dat was natuurlijk ook het huis van een heiden. Ik geloof dat Pilatus of het rechthuis was. Bleef ze buiten staan. Ja. Hier zie je Petrus ook. Hij zegt, het mag niet. Maar ja, hij hoort de stem. Hij ziet het visioen. Hij weet dat God al tegen hem spreekt. Dus ondanks dat hij het niet begrijpt, gaat hij wel. En hij zegt toch, gij weet het. Dus een heiden weet het ook. Cornelius weet dat. Dat hebben ze natuurlijk genoeg ervaring mee, dat hebben ze genoeg gezien. Maar zie je, God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten. Dat is voor hem de reden dat hij toch gaat. Ja, dat is wel een mooi beeld van ons, hè? Misschien snap je het niet altijd in de Bijbel. Dat hij is opgestaan uit de dood bijvoorbeeld. Of de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus Christus. Hoe kan dat nou? Begrijp jij het? Nee, ik begrijp het niet. Maar omdat het in Gods woord staat, geloof ik het. En daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, ontboden zijnde. Zo vraag ik dan om wat reden gij lieden mij hebt ontboden. Dus Petrus, die zegt ook, ik ben ontboden, ja. Ja, en we weten, Cornelius, zijn manschappen hebben hem gehaald. Maar hij vraagt dan nu aan Cornelius, om welke reden heeft gij lieden mij ontboden? Hij snapt het hier, en ook later eigenlijk nog steeds niet. Kijk, als je in Elsvee 17 kijkt, indien, dat zegt hij dus als hij zich moet verantwoorden naar de andere joden toe, die zeggen, je hebt bij een heide gegeten, ben in huis geweest. En dan zegt hij in Elsvee 17, om zich te verdedigen, hé, Maarten. Ja. Beter laat dan nooit. Hè? Met die hitte, hè? Ook nog. Nou ja. We zitten in Handelingen 10. En we zitten nu in 11:17. Om te laten zien dat Petrus. Hij gaat dan wel, maar hij begrijpt het nog steeds niet. Ook als hij dat tegen de Joden zegt die met hem mee waren. Die zeggen, ja, je bent bij een heiden naar binnen gegaan. En dan zegt hij ook dan nog steeds, later, dan is het allemaal al achter de rug. Indien dan God hun even gelijke gaven gegeven heeft als ook ons, die in de Heer Jezus Christus geloofd hebben, wie was ik toch die God konde weren? Dat spreekt iets niet uit dat hij snapte. Hij zag dus dat ze de Heilige Geest ontvingen door die talen die ze spraken. Ja, en hij wist, ja, dan hoor je ook gedoopt worden. Dus ja, ik ga ze dopen. Maar hij wist dat het van God was, maar hij wist niet. Hij wist niet die verandering, het was anders, maar waarom? Dat snapt hij nog steeds niet. Het komt, Petrus weet natuurlijk nog steeds niet van het woord de waarheid, dat recht gesneden moet worden. Hij weet nog niet van de aparte bediening van apostel Paulus precies, wat zijn evangelie was. Dus ja, nu zien wij, ja, als je kijkt tot en met vers 43, dat hele stuk, dat is een... Dan zie je dat Petrus gaat praten met Cornelius. En in vers 43 dan zie je dat hij het evangelie gaat vertellen. Wil hij gaan vertellen. Maar het hele tussenstuk gaat hij eigenlijk vertellen wat Christus hem al die tijd geleerd heeft. Want kijk, in vers 30 spreekt Cornelius hoe dat bij hem gegaan is. Dat hij dat visie, dat hij een engel heeft gesproken. En dat hij hem. En die dan in vers 32. Zie je, zendt dan aan Job en ontbiedt Simon. Die toegenaamd wordt Petrus. Dat zegt die engel tegen Cornelius. Nou, en dan zie je in vers 33 zegt Cornelius. Dus ik heb van dat moment af. Tot u gezond, tot Petrus. En gij hebt wel gedaan dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan alle nu hier tegenwoordig voor God. Om te horen al hetgeen u van God bevolen is. Ja. Wat zou God hem nou bevolen hebben? Wat weet Petrus op dat moment? Ja. Je moet even denken zoals Petrus denkt. Niet zoals wij, leden van het lichaam van Christus, denken. En hier iets gaan zien dat dat voor het lichaam van Christus is. Petrus zit nog steeds in de vier evangeliën modus, om het zo maar te zeggen, ja. Zo denkt hij. Hij heeft de Heer Jezus Christus op aarde zien lopen. De Heer Jezus heeft hem alles verteld. Na zijn dood en opstanding heeft de Heer Jezus 40 dagen met hun over het Koninkrijk Gods gesproken. Koninkrijk Gods op aarde. Dus Petrus is iemand die denkt aards. Ja, dat heeft met het Koninkrijk van Israël op de aarde te maken. En een Jood denkt nooit van, als ik dood ga, ga ik naar de hemel. Nee, zijn toekomst, zijn eeuwig leven is hier op aarde. En zo denkt Petrus. Dus ja, dan zie je dus in vers 34, en Petrus de mond opendoende, zeide, ik verneem in de waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Dus ja, let op, vanaf dit moment gaat Petrus dus vertellen wat Christus, dus tot en met 43, aan hem geleerd heeft. En dus niet wat Paulus aan hem geleerd heeft bijvoorbeeld. En hij ook niet aan Paulus geleerd heeft. Want Paulus heeft het zeker, niet van Petrus geleerd. Waarom niet? Want Paulus zegt in Galaten, ik heb het ook niet van een mens ontvangen. Hè? Maar door de openbaring van Jezus Christus. De openbaring persoonlijk aan Paulus gedaan. Dus Petrus weet daar verder niks van. En hij doet dus de mond open, want hij gaat dus vertellen wat aan hem door God bevolen is. Nou, zover als wij kennen vanuit Handelingen, weten wij wat heeft God nou direct tot hem gesproken. Hij heeft de Heilige Geest ontvangen, toen heeft hij gesproken, vervuld met de Heilige Geest zijnde, met Pinksteren. Hij heeft mensen genezen. Maar God heeft niet tegen hem gezegd, de bedenking der genade is begonnen. Hij heeft niet tegen hem gezegd, Paulus die verkondigt nu een andere evangelie. Dus Petrus denkt aan wat Christus dus aan hem geleerd heeft in de evangelie. Tot en met Handelingen. Dan zie je ook, Petrus zegt hier dus ook, ik verneem in de waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Er staat eigenlijk, ik begrijp nu pas werkelijk dat God geen aannemer des persoons is. Ja? Dat heeft hij nu, gaat hij begrijpen. Want je moet één ding niet even meer goed begrijpen. Wij weten, Handeling 7 is Israël gevallen. En Petrus, hoe weten wij nou dat Israël gevallen is in Handeling 7? Paulus. Door de val van hun is de zaligheid aan de einde geworden. Dat is Paulus die dat in zijn Romeinenbrief schrijft. Maar dat is niet Petrus die dat leert. Petrus heeft dat van Paulus geleerd. Petrus zit nog in de tijd van, ja, weet je, dat hij in Lucas zegt van, ja, na een jaar, als ze geen vruchten dragen, weet je wel, dan moet die boom omgehouden worden. En dan zegt Christus in die vergelijking, nee, laat nog één jaar staan, mest erbij doen, en als hij na een jaar nog geen vruchten voortbrengt, dan moet je hem, dan komt de toorn, zeg ik het even in mijn eigen woorden. Dus een jaar na Pinksteren, als ze dan op zich nog steeds niet bekeerd hebben, komt de toorn. Nou, we weten, met Handelingen 7 zou het komen, het is niet gebeurd. Wij weten opnieuw waardoor dat komt. Maar Petrus weet dat dus niet. Dus die denkt ook van, Christus is nog niet gekomen, Koninkrijk is nog niet gekomen, grote verdrukking zou komen. Het is allemaal eigenlijk een beetje allemaal in de war bij hem. En in die verwarring zit iedereen in deze tijd, als je niet de sleutel gebruikt van apostel Paulus. Dan zit je eigenlijk in dezelfde situatie als er Petrus in zit. Nou, Petrus zegt, ik verneem. Dus hij leert, ja, onder andere door dus hoofdstuk 10 vers 11 tot 16, dat laken daar komt en al die dieren, dat je alles mag eten. En dat God in vers 15 zegt, hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. God laat in dat laken zien, er is geen verschil. En Petrus, dat wil niet zeggen dat hij het begrijpt. Hij verneemt het. Hij trekt zijn conclusie. Wij kunnen ook dingen wel weten en leren, maar het niet begrijpen soms. Dat je weet dat het zo is, maar dat je geen inzicht hebt. Dat je het niet ziet. Dus Petrus leert van God dat er is geen aanziens des persoons, om het zo maar te zeggen. Er is geen verschil. En Petrus wist gewoon helemaal niet beter. Bij de grote opdracht weet je het ook, hè? Israël, eerst en dan komen de heiden op de tweede plaats. Zo heeft Petrus het altijd geleerd van de Heer Jezus. En nu leert hij van, door dat visioen, ja, heeft hij iets waargenomen en dan leer je iets natuurlijk. Hij heeft het geleerd, maar hij heeft het echt nog niet helemaal begrepen. Eén ding weet Petrus wel, één Israël en twee de heidenen. Maar hij weet ook wel dat Israël niet beter is. Dat is een ding wat zeker is. Want als je kijkt even in Romeinen 11 vers 28. Romeinen 11 vers 28. Kijk, het is Gods doel altijd al geweest niet alleen Israël te redden. Net zoals God wil dat alle mensen gered worden. Nu in deze tijd ook. God wil dat iedereen gered wordt. Wij die gered zijn, het is niet Gods bedoeling geweest dat alleen wij gered zouden worden. Dat niet iedereen gered wordt, heeft te maken dat niet iedereen positief reageert op het evangelie. Daar heeft het mee te maken. Maar niet omdat God dat wil. Want hij wil dat alle mensen zalig worden. Dus ja, Romeinen 11 vers 28. Dan zie je. Zo zijn zij, de Joden, wel vijanden aangaande het evangelie. Welk evangelie? Ze zijn nu vijanden van het evangelie van Gods genade. Om uwentwil, maar aangaande de verkiezing, zijn zij beminden om der vaderen wil. Ja. Kijk, vanwege God heeft u natuurlijk niet uitgekozen het volk Israël omdat ze beter waren, omdat ze liever waren. Nee, wat werd door God vaker van het volk gezegd? Het is een hardnekkig volk. En de wet heeft aangetoond dat de Jood geen haar beter is als de heiden. Ja? Als we kijken in Romeinen 4 vers 29, dan zegt Paulus het ook. Ja? En dat vinden ze natuurlijk niet leuk om te horen, maar 3 vers 29. Is God een God der Joden alleen? En is het hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. De Jood had in het verleden wel een voordeel. Zij waren... Ja, is goed, maar niet. Nou, werk ze. Hè? Heb je toch nog even het woord meegekregen? Voordat je gaat werken? Ja.
Nou, werk ze.
Goeie. Ja, goed hè. Nou. Dus om de vaderen wil, dat wil zeggen, dat is begonnen bij Abraham, Isaac en Jacob. En het is bij Abraham begonnen. Omdat de heidenen die gingen, moesten ze nodig een toren bouwen. En toen was het genoeg. Toen zei God, nu ga ik, laat ik jullie aan jullie zelf over. Jullie mogen het ook zonder mij doen. Ik ga nu met Abraham verder. Daar is het begonnen. En dat was dat hij met Abraham, uit Abraham een groot volk zou maken. En dat zou dan het instrument, en we weten het volk Israël, voor de wereld worden. Want Gods doel is de wereld te redden en dat het koninkrijk op aarde gevestigd wordt, dat hij er gaat wonen en dat er allemaal gelovige mensen op aarde wonen om hem te dienen. Dat is wat hij wil. Dus ja, de Jood is niet beter, maar God heeft een plan. Ja, en dat weet de Jood. Hij heeft een plan met het volk Israël, maar Israël is er niet puur voor zichzelf. Dus als we terug naar Handelingen gaan. Dus wij hebben het vaak natuurlijk ook, het is eerst de Jood, hij kwam voor de verloren schaap van het huis Israël. Maar dat heeft natuurlijk te maken voor zijn instrument. Dat moest eerst gered worden, zodat daarna de heidenen gered konden worden. Want God heeft een heiden natuurlijk net zo lief. Hij is ook voor hun aan het kruis gestorven. Dus ja, als we kijken. Peter zegt dus, ik verneem in de waarheid. Ja, ik begrijp nu werkelijk. Ja, er is op zich geen verschil tussen Jood en heiden. Maar het heeft met het plan van God te maken. En dan zegt hij, maar in alle volken is die hem vreest en gerechtigheid werkt hem aangenaam. Aangenaam, jazeker. Aangenaam wil niet zeggen dat je gered bent, hè. Maar er staat hier in alle volken, dat is meervoud, hè. In elk volk op deze wereld, uit elke natie, is voor God ieder die hem vreest en gerechtigheid werkt hem aangenaam. En dat was Cornelius. Ja. Die vreesde God en werkte gerechtigheid. En dat is aangenaam in Gods ogen. Maar let op, hè, dat wil nog niet zeggen dat je gered bent. Als we denken aan Romeinen 2, vers 7 tot en met 10. Als we daar even heen gaan. Romeinen 2, vers 7 tot en met 10. Dan zegt hij het ook. Dat is wat Paulus opschrijft, ja. In vers 6 zie je, God vergeldt in ieder aan zijn werken. En wat is de, wat? Kijk, in vers 7 staat, degene die wel met volharding in goed doen, ja, die zal die heerlijkheid en eer en onverderfelijk die ze dat zoeken, zal dit eeuwig leven vergelden. Daar is Gods oordeel op gebaseerd hierdoor. Maar degene die twistgierig zijn, die de waarheid ongehoorzaam zijn, doch de ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel die het kwade werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede en iegelijk die het goede werkt, werkt eerst de Jood en ook de Griek. Ja, dus God houdt van het goede, de mens die goed doet, die gaat hij goed vergelden. Alleen we weten nu het probleem, er is niemand die goed doet. Ja, omdat hij op de zondige natuur. Maar Gods oordeel is daar wel op gebaseerd. Alleen wij kunnen het niet. Maar het is hem dus aangenaam en daarom is Christus voor ons gestorven, omdat wij die konden, en hij heeft het wel gedaan, en wij daarom in zijn zoon aangenomen kunnen worden, ja. Maar goed, dus let op, als je denkt aan Genesis 12, Abraham, hè, God zegt tegen hem, ik zal u tot een zegen maken, en ik zal zegenen die u zegenen, ja. We hebben het vorige week ook even over gehad. Dus ja, een Jood, die de een heiden die de Jood zegent, is voor God aangenaam. De schapen en de bokken. Christus zit op de troon van zijn heerlijkheid. Ja? Dat hebben we vorige week ook gelezen. En dan zie je de schapen en de bokken. De schapen zijn heidenen die Israël gesteund hebben. De bokken zijn degene die dat niet gedaan hebben. Dat is natuurlijk duidelijk Antichrist en zijn volgelingen. Die gaan naar de hel en het eeuwige vuur. Die schapen gaan het koninkrijk in. Waarom? Hij zegt ook de gezegende des Heren, die zijn aangenaam voor God geweest. Ja? Maar let op, hè. Ze zijn nog niet gered. Want het gaat om dat ze Christus straks in het koninkrijk ook als de Messias moeten erkennen. En dan, daar draait het om. En dat is in overeenstemming met het profeetisch programma. Denk aan Rachab de Hoer bijvoorbeeld. Die heeft ook Israël gesteund. Ik las vanochtend in Rut. En die zegt, uw volk is ook mijn volk. En wat zegt ze nog meer? Uw God is mijn God. Wiens God? De God van Israël. Dus de heiden die weet dat. Zie je? Nou ja, goed. En dat is waar het om gaat. Aangenaam, moet opletten. En dat is wat de mensen natuurlijk in hun denken hebben. Als je aan iemand een ongelovige vraagt, hoe ga je naar de hemel? Ik had van de week ook gesprek met die vrouw. En toen had het even over het eeuwig leven. Had ik met haar erover. Oh ja, dan moet je dus heel goed je best doen. Gelijk, hè? Dus dat heeft weer daar te maken. Want dan ben ik aangenaam voor God, dan word ik door hem geaccepteerd. Nee. Dat is het dus niet, ja. Dat is wel wat mensen denken. Maar het heeft niets met redding te maken. Maar we weten, in het koninkrijk, aan het eind van die 1000 jaar, Christus zal daar regeren met een ijzeren roede. En degene die Christus aangenaam zijn, die zullen gedwongen aan hem onderworpen zijn onder de wet. En zolang ze zich daaraan onderwerpen, is er nog steeds niks aan de hand. Maar ze moeten natuurlijk de Messias aannemen. En dat zal openbaar worden aan het eind van die grote verdrukking, als de antichrist, als Satan losgelaten wordt. En dan zie je dat heidenen die de Christus niet hebben aangenomen, die zullen hem volgen. En dan valt er alsnog een oordeel. Maar dat is in de verre toekomst, ja. Maar oké, in vers 36. Nou, en dan zegt hij, dit is het woord. Dus met andere woorden, in alle volken, dat weet Petrus ook. Vanuit het programma natuurlijk. Hij weet het doel. Christus heeft er ook over met ons gesproken. Ik ben niet gezonden tot de verloren schaap van het huis Israëls. Maar denk dan, hè, dat die vrouw zegt, ja, maar de kruimeltjes zijn toch voor hondjes? Zo'n groot geloof heb ik nog niet gevonden in Israël. En dat heeft hij natuurlijk ook met hun gedeeld. Ook na zijn opstanding. Het programma voor Israël, maar daaraan gelinkt ook voor de heidenen. Nou, en dan zegt Petrus in vers 36... Dit is het woord dat hij gezonden heeft aan wie? De kinderen Israëls. Ja. Dat is niet wat Paulus zou zeggen. Zie je, dus Petrus praat hier weer vanuit de evangelie en wat Christus hem geleerd heeft. Ja? In alle volken, dat is vers 35, ja? Dat zijn dus de heidenen. Maar, hij zegt, dit is het woord dat hij gezonden heeft de kinderen Israëls. Dus eerst heeft hij het woord aan de kinderen Israëls gezonden. Niet aan de heidenen, niet aan het lichaam van Christus. En verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Dit is het woord dat hij gezonden heeft de kinderen Israëls. Wanneer? Of wie spreekt hij? Nou, God maar sprak via Christus tot Israël toen hij op aarde liep. Met de apostelen in die 3 jaar. Tijdens zijn bediening. Ja? En toen heeft hij vrede door Jezus Christus verkondigd. En deze is een Heer van allen. Ja? Dus ja, Peter spreekt nog steeds niet over Christus als het hoofd van het lichaam van Christus. Nee, hij spreekt over Christus die op aarde was. Ja? Dat heeft hij in zijn hoofd zitten. En dat is aan het volk Israël. In Romeinen 15 vers 8 zie je ook, Christus is wat? Een dienaar geworden. Nou, ik denk wat Petrus in zijn hoofd heeft. Romeinen 15 vers 8. Romeinen 15 vers 8. Maar dat leren wij van Paulus. En die zegt, ik zeg dat Jezus Christus een dienaar geworden is van de besnijdenis vanwege de waarheid Gods, omdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen. Zie je, dus Christus is een dienaar van Israël geworden. Toen hij op aarde liep. vanwege de belofte van de vader. Nou, dat hebben we net gezien, Genesis 12, vers 1, 3. En, en Abraham, Isaac, Jacob, aan hun werd het koninkrijk beloofd op aarde met Christus, de Messias, aan het hoofd. En dan zie je ook, en de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken, gelijk geschreven is, daarom zal ik u beleiden onder de heidenen en uw naam loszingen. En wederom zegt hij, kijk, wees vrolijk geheidenen met zijn volk. Nou, dat moeten we niet voor nu toepassen. Dat wij nu vrolijk gaan zijn vanwege het volk Israël. Want dat is niet zo, want God is niet met het volk Israël nu. En wederom, loof de Heere, dat liedje dat zingen wij ook wel eens, al gij heidenen en prijst hem al gij volken. Ja? Nou ja, en dan zie je in wederom zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Isaï, en die opstaat om over de heidenen te gebieden, op hem zullen de heidenen hopen. Zie je, de hoop van de heiden is Israël en hun God. Dat is de hoop van de heidenen. En zo denkt Petrus nu nog steeds, ja. Maar dan zie je ook staan dat hij zegt ook in Handelingen. Vers 36. Dit is het woord dat hij gezonden heeft. De kinderen Israëls verkondigen de vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Nou, als we even denken, gewoon. Als men dit nog steeds denkt, vanaf Pinks is de gemeente begonnen. En Petrus praat ook over het lichaam van Christus. Dan denk je, nou ja, oké, vrede. We zingen natuurlijk. We kennen met Kerstmis wat men zingt, hè? Vrede op aarde. Dat was bij ons altijd het afsluitlied op met Kerstmis. Prachtig lied. Als je maar op de juiste manier weet te plaatsen. Maar vrede op aarde is nog steeds niet. En dat is wel de vrede die Israël, die Petrus op het oog had. Wij praten over, ook over vrede, toch? Door Jezus Christus. Maar dan hebben we het over vrede met God te krijgen. Dan hebben we het niet over vrede op aarde. Waarom niet? Omdat dat is niet zijn plan nu. En wij zitten ook niet in dat plan. En wat voor vrede is dat dan, ja? Ja, we weten op aarde. Als je in Jesaja 9 vers 5, dat moesten wij vroeger op school natuurlijk leren. Laten we eens even kijken, dan zien we wat voor vrede dat is. Jesaja 9 vers 5. Dat is wat Petrus in zijn hoofd zit, nogmaals. Jesaja 9 vers 5. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. Zie je, heerschappij. Dat betekent hij heerst. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid. Kijk, vredevorst, dus de vorst des vredes. Hij is hier de koning van Israël. Maar wat is dat dan, die vredevorst? Nou kijk, de grootheid, deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn. Er zal een eeuwige vrede zijn. En ziet ook heerschappij. En hij zit op de troon van David. Dus de vredevorst zit op de troon van David. En er zal geen einde zijn aan die vrede en aan het koninkrijk. Kijk, om dat te bevestigen, dat te sterken, hoe dan? Met gericht en met gerechtigheid. Daar spreken wij nu niet over, de vrede met God. Hier heeft hij het over vrede op aarde, vrede, geen vijanden. En Christus op de troon. En hij zal heersen in Psalm 2 met een ijzeren scepter. En er staat ook, kus de zoon, opdat hij niet ook koningen... Want hij zal licht ontbranden zijn toren. Ja? Dus zorg dat je goede vrienden bent met de Messias dan. Want anders komt de toren. En als je de Messias niet aanneemt, dan komt die toren. Maar zo zal het. Dus er zal een vrede zijn in de duizend jaar koninkrijk. Maar het is een afgedwongen vrede. Je ziet ook in die dictaturen. Sommigen verlangen er nog naar terug. Omdat er was orde en rust in de maatschappij. Ja, je had niet alle vrijheid. Ja, het was natuurlijk, er stonden sancties op, maar je had niet de chaos die je soms nu hebt. In Oost-Duitsland ook, hè? Dat was in het begin een zootje, ik weet niet hoe het nu is, maar daarvoor hadden ze natuurlijk wel rust. Het was niet allemaal even fijn, dat vergeet men natuurlijk, want vrijheid van denken en geloven is natuurlijk heel groot goed. Ja? Maar zo zal het in het koninkrijk zijn, een vrede, zolang men zich aan die wetten houdt. En Christus zit er op de troon en hij wordt de vredevorst genoemd, ja. Nou, kijk ook in Lucas, dan denken we aan Zacharias. Dan zien we precies hoe ze dachten. Lucas 1, met de geboorte van Johannes de Doper. De loszang van Zacharias. Lucas 1, vers 70. Dus ja, de Johannes de Doper is geboren en hij kan weer praten, Zacharias, want hij was stom. En dan zie je in vers 68, dan zegt hij: geloof zij de Heer, de God van Israël. Weer de God van Israël, want hij bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volk, Israël. In vers 70, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijn er heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. Vanaf het begin der wereld gaat het dus over zijn volk. Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand al degenen die ons haten. Ja, dus als je verlost bent van je vijanden en van de hand van al degenen die jou haten, en Israël is natuurlijk al vergaan en is het tot op de dag van vandaag nog steeds. Alleen nu worden ze er niet van verlost. We hebben natuurlijk de grote Tweede Wereldoorlog nog maar net achter de rug. En door de eeuwen zijn er pogroms geweest. En het is nog steeds de Jodenhaat in het Midden-Oosten. Maar hier zie je waar ze over dromen. Gebaseerd op wat de profeten zeggen. En Zacharias dacht, nu is het zover. Ja, want als je bent verlost van je vijanden en van degene die jou haten. Wat heb je dan? Dan heb je vrede. Dan voel je je veilig. En dat is wat Zacharias dacht. Want Johannes die ging vertellen over die Messias die komen ging. Ja? En dat is het profetische programma. Want in vers 70 zie je de heilige profeten die van het begin de wereld geweest zijn. In vers 72, opdat hij barmhartigheid deed aan die, aan onze vaderen. En gedachtig waren aan zijn heilig verbond. Zie je het? En aan de eed die Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven. Dat wij verlost zijn uit de hand van onze vijanden. Zie je, heb je weer die vijanden. Hem dienen zouden zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. Ja, dat is wat zij denken, wat ze geloven. En gij kinderke, Johannes, zult de profeet van de Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aanzicht des Heer heen gaan om zijn wegen te bereiden. Johannes, die kondigt de komst van de koning aan, om zijn volk kennis en zalig te geven in vergeving hun zonden. Die zaligheid, natuurlijk, vergeving van zonde. Wat zei Johannes de Doper? Bekeert u, laat u dopen tot vergeving van zonde. En dan hebben ze zaligheid. En wat is zaligheid? Eeuwig leven in het koninkrijk op aarde. En dan zie je door de innerlijke beweging der barmhartigheid onze God, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Hij heeft eerst de Jood bezocht, eerst de verloren schapen. En dan zie je vers 79, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Om onze voeten te richten op de weg des vredes. En eerst Israël en vers 79. Wie zijn degenen die in duisternis en de schaduw des doods zitten? Dat zijn de heidenen. Eerst Israël. Een toebereid volk. En dan naar degenen die in duisternis zijn. Paulus zegt in Romeinen 2. Gij meent dat u bent een leermeester van degenen die in de duisternis zijn. Van de onwetenden. Dat zijn de heidenen. Want Israël heeft de wet. En de verbonden. En de tempel. Dus ja. Als je ziet hier. Dat is het profetisch programma. En zo dacht men. En dan denken ze aan vrede. Een letterlijke vrede. Vrede op aarde. Ja? En dan natuurlijk vergeven van zonde. En dan zit God op de troon. En dan kunnen ze hem dienen zonder vrees. En worden ze niet veroordeeld. De keertje laat hij dopen tot vergeving van zonde. En dat zegt Petrus in Handelingen uiteindelijk ook. Omdat ze hebben de Messias gekruisigd. En daar moeten ze zich natuurlijk ook van bekeren. Nou, dat is wat het in het hoofd zit van in de evangelie, wat is wat bij Petrus zit. Maar als wij kijken nu naar Efeze 2 bij ons, dan spreken we niet daarover. Nee, absoluut niet. En de vrede, ach, nu is de tweede hemel is in verzet, want we weten dat Satan daar ook nog steeds zit. Maar wij hoeven die strijd niet. Ja, het is onze tegenstander. Satan. Ja, maar eenmaal zal het daar schoongeveegd worden. En dan gaan wij daar wonen. Ja. Maar we zijn hier nog steeds op aarde. Maar kijk in Efeze 2, vers 14. In 11 zien wij dat wij waren heidenen. In vers 8, 12. Wij waren zonder Christus. We waren vreemdelingen van de verwonderde belofte. Wij heiden hadden geen hoop. En in Psalm, we lazen net in Romeinen, dat hij zegt: verheugt u heidenen, ja? En over de, hoe zei hij nou? Nou ja, laat maar zitten. Het ging over de hoop in ieder geval. En dat was de God van, dat was Israël en hun God. Maar de heidenen heeft zelf geen hoop en is zonder God in de wereld. Maar nu, Dat is natuurlijk een term voor in de bedenkende genade. In Christus Jezus zijt gij die eertijds verder waard, nabij geworden door het bloed van Christus. Dat is een bedelingswaarheid. Want hij is onze vrede. De heiden, hij kan nu vrede krijgen door wat? Door het evangelie van de verzoening. Laat u met God verzoening, zegt Paulus. Niet voor niks. Want als je verzoend bent, heb je vrede met God. Wij dan gerechtvaardig zijn uit het geloof, hebben vrede met God. Wij praten over die vrede. De vrede met God. Hè, dat is mijn positie die ik heb. Ik val niet onder de toren. En voor mijn wandel hebben we het over de vrede van God. Maar Paulus spreekt nooit over vrede op aarde, het koninkrijk op aarde. Want dat is onze bestemming niet. Dus er valt ook helemaal geen vrede te stichten op deze wereld. Nee, we moeten de vrede met God aan de mensen vertellen. Dat ze zich laten verzoenen. Maar als iedereen zich laat verzoenen met God, ja, dan zouden we in ieder geval waarschijnlijk geen oorlog meer zijn, toch? Ja. Maar dat is niet het geval. Dus ja. Nee, dat is de situatie. En dan zie je in vers 14. Hij is onze vrede. Daar gaat het nu om. Christus is de vrede voor de heidenen. Die deze beide, Jood en Heiden, één gemaakt heeft. En de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees niet gemaakt. Namelijk de wet der geboden en inzettingen bestaande. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mensen scheppen. Vrede makende. Peter zei, het is mij niet geoorloofd om bij een heiden naar binnen te lopen en daar te eten. Want er zit die muur nog steeds tussen. Maar die muur is nu weg. Dus die vijandschap, dat verschil, dat is nu weg, omdat die muur is weg. We zijn onder de genade en niet onder de wet. Dus die wet is afgebroken en daarom heeft hij dat verschil tussen Jood en Heiden weggedaan en heeft hij een nieuw mens geschapen, daardoor vrede gemaakt. En omdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen, door het kruis, de vijandschap daaraan gedood hebbende. Hier de vijandschap tussen ons en met God is door het kruis ook gedood. Dus als wij spreken over vrede, ja, wij spreken ook over vrede, ja. Maar dan hebben we het over die vrede. De vrede met God. En niet over vrede met de mensen om ons heen. En volken, dat is niet aan de orde. En we gaan weer terug naar Handelingen. Dus ja. Verkondigen vrede door Jezus Christus, snijdt het woord aan waar het recht. Het is niet wat Paulus, wat Petrus bedoelt, wat wij net lazen in Efeze, hoor. Absoluut niet. Gij lieden, zegt hij in vers 37, weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea naar de doop, welke Johannes gepredikt heeft. Ja, dit is de Caesarea en dat ligt in Samaria. En ook Cornelius weet wat er gebeurd is in heel Judea. En in Galilea met Christus en de doop welke Johannes gepredikt heeft. Dat weet hij, dat is die heel Israël. En dan belangen of dat was Johannes heeft gepredikt van Jezus van Nazareth. En laat je gelijk zien waar hij vandaan komt. Hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende alle die van de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. Nou, je ziet hier in vers 38, genezende allen die van de duivel overweldigd waren. Absoluut heeft hij gedaan, ja. Je ziet hier die twee punten elke keer terugkomen. Hè? Het gaat in de evangelie om genezing en om duivelenuitwerping. Ja, weet je, Handeling is geen leerboek voor ons. En dat doen velen. Denk aan de Pinksterbeweging. Dat zijn twee dingen. Daar pleiten ze op. Duiveluitdrijving, genezingen. Kijk, zie je het al staan. Christus deed het. Peter spreekt erover. En wij dus ook. Maar ja, overweldigd door de duivel, dat was letterlijk zo. Fysiek, ja. Het is niet zoals bij ons, ja. Wij hebben de strijd tegen Satan. Maar wij hoeven geen duivel uit te werpen. We lezen in Efeze 2, de geest die nu werkt in de kinderen, de ongehoorzaamheid. Ja, Gods, Satan. Die werkt in de ongelovigen, zeer zeker, absoluut. Maar zodra je helemaal gelovig bent geworden, dan komt Gods geest in je wonen en dan ben jij de tempel van de Heilige Geest. Woonhuis van God. God woont ook in de derde hemel. Je denkt toch niet dat de plaats is van Satan? Ja? Nee, en zo is ook in ons geen plaats voor Satan, absoluut niet. De geest die werkt in mij, maar toen ik gelovig werd, is het werkelijk weg. Mijn leven is met Christus verborgen in God. Nou, een veilige plek kan je niet vinden, want daar kan niemand bij komen. Niemand. We zijn ook verzegeld met de Heilige Geest. Dus Satan moet door dat zegel heen, met Christus verborgen in God. En wij zitten helemaal in het binnenste. Dus we zijn helemaal omkapseld door Christus en door God. En hebben we dat zegel van de Heilige Geest. Satan kan ons helemaal niet eens bereiken. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Dus wij praten er ook niet over. Maar toen was het wel duidelijk het rijk van Satan op aarde. En we gaan er nou niet heen. Maar je weet dat Christus zegt, als ik nu door de vinger Gods, door de Heilige Geest duivelen uitwerp. Wat zegt hij dan erachteraan? Dan is het Koninkrijk Gods tot u gekomen. Het Koninkrijk van God op aarde is nu nabij. En Israël zal dan niet ziek zijn. Er zullen geen bezeten mensen zijn. Want Israël staat compleet van genezen, van bevrijd. Satan weet van het plan van God. Want Satan wist het nog niet van Paulus. Hè? Maar van Israël was het toch duidelijk. Hij wist toch al lang dat Jeruzalem de hoofdstad. En dat God daar gaat regeren. Dat hij daar naar beneden wilde komen. Dat wist hij. Dus hij is de God van deze eeuw. Hij is de God, de overste van de macht, de lucht. Maar hij is ook de overste van deze wereld. Zegt de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. De overste van deze wereld. Dan ben je de hoogste baas van deze wereld. Dat visioen bij de tempel, weet je wel. Dat die verzoekingen. Dan zegt hij ook, ik laat je al de koninkrijken zien. Ik zal ze aan u geven. Maar dan moet je mij wel aanbidden. Met andere woorden, hij zegt. Christus die weerspreekt dat niet. Als jij zegt, ik kan ze aan jou overgeven. Dat betekent dat jij inderdaad de oogst van de wereld bent. En wanneer is dat gebeurd? Wanneer is hij de oogst van de wereld geworden? Ja, inderdaad. Toen Adam koos naar Satan te luisteren. Vanaf dat moment was hij van hem. En iedereen die geboren wordt, is in Adam. Van nature is Satan zijn vader. En dat is de wedergeboorte. Dat geestelijk God zijn vader gaat worden. Nou, dus dat was bezet. Daarom zie je zoveel demonen. Want het was de hoofdstad, het hoofdkwartier van Satan. Zijn troon was in Israël. En de tempel was daar. Nou, was de tempel, was die. Johannes was een hoog, was een priester, kwam uit Levitische geslacht, hè? Maar waar zat hij? In de woestijn. Hij ging niet naar de tempel in Jeruzalem, want het was een en al afval. Dat was de situatie van Israël. Dat had Satan voor elkaar. En daarom zie je dat er zoveel duivelen. Dat die uitgedreven werden. Zoveel mensen. Weet je, die ene. Hoeveel zaten er ook weer in die ene persoon? Ja. Legio, hè? Dus giga. Veel. Nou, daar moeten we nou niet over praten. Dat is nu helemaal niet aan de orde. Helemaal niet. Maar toen wel. En Christus heeft dat dus allemaal gedaan. Wij zijn, zegt Paulus, overzet in het koninkrijk van de zoon zijn de liefde en uit de macht der duisternis. Zeker, de mensen zijn in de macht van de duisternis. Ja. Maar we hebben nu niet te maken met demonen die uitgeworpen moeten worden. Vertel het evangelie, ze geloven het en dan zijn ze tempel van de Heilige Geest geworden. Klaar. Dus ja, dus wij hebben geestelijk wel te maken met de duivel en dat is onze geestelijke tegenstander. Daarom hebben we ook de geestelijke wapenrusting nodig. En wat is vooral het allergrootste wapen in de strijd tegen Satan? Het zwaard des Heilige de Geest. Het woord van God, precies. Het woord van God recht gesneden. Ja? You're rightly divided. Yes, sir. Yes, ma'am. Ja, dat is absoluut waar. Als je dat niet doet, zijn mensen die gaan en die zien dus Satan in deze vorm, ja, zoals het in Israël was. En dan zien ze ook dat ze ook uit een gebouw duizend moeten uitwerpen. En dan zijn ze dus ook bezig. Ja, de Bijbel zegt dat. Maar dan zegt Paulus, strijd de goede strijd des geloofs. Want dat is de verkeerde strijd des geloofs. Om puur om het feit dat je het woord en waard niet recht snijdt. Nou, dan zie je vers 38 ook. Van Jezus van Nazareth. Hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest met kracht. Nou, wat is nou gezalfd? God heeft Christus gezalfd. Weet iemand een moment dat de Heer Jezus gezalfd is? Als je aan zalving denkt in het Oude Testament, waar deed je dat mee? Met olie. Heilige zalfolie. Maar je leest in de Bijbel, zoals ver als ik weet, niet dat Christus daar gezalfd is. Dus ja, we moeten even naar het Oude Testament. In mijn eigen woorden zeg ik dat gezalfd betekent dat je in dienst van God gesteld wordt. En je zag drie ambten: de koning, de profeet en de priester. Nou, dat kan ik mooi zeggen. Maar we gaan even naar de Bijbel. Naar 1 Samuel 10, vers 1 even gauw. Dat behoeft weinig uitleg, maar ik wil wel even dat we het zien. 1 Samuel 10, vers 1, het spreekt voor zich. 1 Samuel 10, vers 1, dat is bladzijde 380. Dat is 2 Samuel 10, dus die moeten we niet hebben. 1 Samuel 10, vers 1, dat is 339. Dat is Saul die tot koning gezalfd wordt. En dat is letterlijke zalving. Toen nam Samuel een oliekruik. Zie je, het is olie. En goot ze uit op zijn hoofd en kuste hem en zeide: is het niet al zo dat de Heer u tot een voorganger over zijn erfdeel gezalfd heeft? Je ziet hier dat Saul wordt hier tot koning gezalfd. Maar een koning voor de God van het volk Israël. Dus hier zie je, door die zalving wordt hij in dienst van God gesteld. Nou, we weten, daar heeft Saul niet zijn hele leven aan voldaan, maar dat is een ander verhaal. Maar ga mee naar Leviticus 8, dan zien we het ook. Dan heeft het te maken met de priester. Leviticus 8. Bladzijde 132. Leviticus 8, vers 10. Toen nam Mozes de zalfolie en zalfde de tabernakel en al wat erin was en heiligde ze. Zie je dus, wordt apart gezet voor de dienst van God. Moest eerst gezalfd worden. Je ziet hier dus niet de priester alleen, maar ook de tabernakel. Alles wat ten dienste van God was. Kijk maar, je ziet ook dus de priester en de tabernakel. 11. En hij sprengde ervan op het altaar. Zie je, dat wordt ook gebruikt natuurlijk voor de offers. 7 maal, hij zalfde het altaar en al het gereedschap. Ook het wasvat en zijn voet om die te heiligen. Zie je, die gereedschap, alles wat daar in dienst van de Heer was, werd gezalfd en werd daardoor ook geheiligd. En hij noemt het ook zalven. Zie je, hij sprengde het op. Daarna goot hij van de zalfolie op het hoofd van Aaron en zalfde hem om hem te heiligen. Dus hier zien we precies hetzelfde staan. De priester en de tabernakel met echte zalf. En later zie je ook dat de zonen van Aaron, die werden ook gezalfd. Nou, ik heb toen heel veel gezocht, toen ik daar eens mee bezig was, naar de zalving van de, even kijken, van wat was het ook, van de profeet. Was dat zo? Ja. En toch kon ik dat niet echt vinden, maar het is wel zo. Jesaja 61. Een profeet werd ook gezalfd. Jesaja 61, vers 1. De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Nou, dat is Jesaja die dat opschrijft, maar we weten, dit is een profetie over de Heer Jezus, ja. En hij zegt ook, hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Je ziet hier, de Heer heeft mij gezalfd en de geest des Heren is op mij. Hoi hoi. Met andere woorden, wat is de zalving in dit vers? De geest des Heren, de Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Om dus iets te verkondigen. Dus de zalving is de Heilige Geest. De profeet, die sprak het woord van God tot het volk Israël. Maar kon hij dat zonder de Heilige Geest spreken? Nee. Had iedereen in het Oude Testament de Heilige Geest? Denk aan Saul, werd hem afgenomen. Niet iedereen had dat. Maar een profeet had altijd de Heilige Geest nodig. Kom maar lekker bij zitten. Rachel is weer uitgewerkt. Barry gaat weg en heeft 10 minuten van het woord gehoord. En Rachel komt terug van het werk en die hoort ook nog wat van het woord. Dat is allemaal een geweldig huwelijk, hè? Begin met het woord en de ander die komt terug en die... Nou fijn, we zijn bijna aan het eind in ieder geval. Maar wat hier belangrijk is, dat de geest zelf de zalving is. Dus vandaar dat de profeet geen zalfolie voor zijn indienststelling nodig had. Want de Heilige Geest was zijn zalving. Gaat de dagen, ja hè. En zo was Christus dus de koning, de priester en de hoge priester. Maar niet met die zalfolie, maar met de Heilige Geest gezalfd. Dat is duidelijk, hè? Nou, de vraag is, we weten ook, er wordt ook nu in het christendom ook gezalfd. De ziekenzalving bijvoorbeeld. En zijn wij in dienst van de Heer? Ja. Ja, natuurlijk. De vraag zeg maar op het ja. En hoe dienen wij hem dan?
In de geest.
In de geest, ja. Precies. Ga mee naar 1 Korinthe 1 vers 22. 2 Korinthe 1 vers 22. 2 Korinthe 1 vers 22. Dus als we dit weten, dan moeten we ook begrijpen. De Heer Jezus was dus gezalfd toen hij op aarde was met wat? Met de Heilige Geest. Ja? Je weet hè, met de doop van Johannes. Toen begon zijn bediening toch? Hij liet zich dopen en toen begon zijn bediening voor het huis Israël. En voor God. En toen kwam de Heilige Geest toch in de gedaante van een duif op en neerdalen. En vanaf dat moment was zijn dienst begonnen. En dat was zijn zalving. En hier zien we 2 Korinthe 1 vers 22. Ik lees 21 ook. Maar die ons met u bevestigt in Christus. Kijk. En die ons gezalfd heeft is God. Die ons ook heeft verzegeld. En het onderpand des geestes in ons hart heeft gegeven. Wij zijn gezalfd. Wij zijn gezalfd met wat? De Heilige Geest. Een ongelovige. Iemand die Gods geest niet heeft. Kan God niet dienen. Die is niet in dienst gesteld. Vanaf het moment dat wij zijn gaan geloven, hebben wij de Heilige Geest ontvangen. Ja toch? We zijn verzegeld met de Heilige Geest. Vanaf dat moment is mijn bediening begonnen. Want, wat zegt Paulus? Hij heeft ons wat gegeven? Het woord der verzoening. Dat is onze bediening. Dus ik ben in dienst van God gezet. Ik ben een gezant geworden. En dat is sinds het moment dat ik de Heilige Geest heb ontvangen. We sluiten af. Handelingen. We gaan volgende keer verder. Nou ja, dan lees je dus, dan gaat Petrus verder vertellen. In vers 39, wij zijn getuigen. Ja, dat moest ook, dat was de voorwaarde van een apostel. Van al hetgeen hij gedaan heeft, kijk, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben, hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt en te derde dag en gegeven dat hij openbaar zou worden. Niet alle volken, niet al de den volken, dus niet... Het hele volk Israël. Maar de getuigen die van God tevoren waren. Verkoren waren. Ons namelijk die met hem gegeten en gedronken hebben. Nadat hij uit de dood was opgestaan. Dus de opstanding. Je ziet aan wie die verschenen is. Ja? Alleen degene. Ja, die met hem gegeten en gedronken hebben. Nadat hij uit de dood was opgestaan. En dan. En hij heeft ons geboden. Den volken enkelvoud te prediken te betuigen. Dat hij is degene die voor God verordineerd is tot een rechter van leven en doden. Nou, dat zie je ook, dat staat in Johannes 3, dan wordt dat ook gezegd. Deze geven getuigenis al de profeten dat iegelijk die in hem gelooft vergeving de zonde ontvangen zal door zijn naam. Tot zover zegt Petrus alles nog steeds in overeenstemming met wat hij geleerd heeft van Christus voor zijn opstanding, maar vooral ook na zijn opstanding. Maar we weten, hè, wat zou hij nu verder gezegd hebben? Had hij nu natuurlijk naar Handelingen 2 bekeerd u en laat hij doden. Dat was de tekst die hij zou uitgesproken hebben. En dan zien we dat God hem onderbreekt. Met een bedoeling. Maar daar gaan we het volgende keer over hebben. Maar duidelijk is hier dat Petrus wijkt totaal niet af van het programma. Hij vertelt gewoon wat hij weet en wat hem geleerd is. Maar het is niet hetzelfde als wat Paulus vertelt. En daar komt hij later nog wel achter. Het is allemaal ter voorbereiding dat hij later dit herinnert. En zegt, hey, ik ben een heilige zonde. Ik zag dingen die ik niet begreep, maar ik begrijp het nu. Er is wat veranderd. Israël is gevallen. En wat is begonnen? Het lichaam van Christus en de bedeende genade. Wil je eindigen voor ons, Maarten?
Hemelse Vader, ik wil u danken voor deze dag van genade. Ja. Dank ook dat we het geleerd zijn. En uw woord is zo helder en duidelijk, Vader. Als je maar recht naar je Vader. En dat bijzonder weer, Vader. Ook toepas op uw woord, Vader. Dan Dan wordt alles zo duidelijk. Dan valt alles op zijn plaats, vader. En dank u, vader, dat we dat mogen weten. En dank u, vader, dat we weten dat we vrede met u hebben, vader. En dat wij ons hebben laten verzoenen, vader. Met u, vader. En met dat er nog steeds de tijd is, vader. Dat, ja, de mensen moeten we komen. Dan laten we God verzoenen, vader. En dat is niet meer, ja, nog steeds in de bedeling van geraakt. Dankjewel voor alles, vader, wat Christus voor ons in kruis gedaan heeft, vader. En dat we weten dat we ingeworden zijn met hem, vader. En dat we gezegend zijn met alle geestelijke wegen die innemen, vader. En, ja, dat we hebben de verlossing. Door zijn dieren. Dankjewel daarvoor. In Jezus' naam, onze Heer en Heer.
Amen. Fijn, bedankt. Fijn dat we allemaal weer, dat jullie er waren, gekeken hebben. Ik hoop dat jullie hebben genoten van het woord. En ik zie ook Barry trouwens staan met goedenavond. Ja. Nog op Schiphol nog even ingetypt. Fijn dat, ik hoop dat het woord weer jullie geleerd heeft. En dat je er weer blij van geworden bent, omdat je de sleutel kent. En dat is waar het om gaat. En daar zijn we God dankbaar voor deze blijdschap. Want daar word je echt blij van als je dat eenmaal begrijpt. Al van allemaal de groet hier vanuit Sassenheim. En tot ziens of tot ziens. Of tot de volgende keer via internet. Groetjes.